Goedemorgen. Het is weer een tijdje geleden dat ik hier was, maar hopelijk kom ik je nog bekend voor. Misschien vertelde ik toen dat ik in Woerden woonde, inmiddels woon ik in Rijnsburg. Heb ik ook wel eens een keer verteld, dat is heel dicht bij Katwijk. En ik ga dan best heel graag, dus op fietsafstand bij Katwijk vandaan, heel graag naar het strand om uit te waaien. En pas had ik weer dat ik daar liep en al mijmerend met de wind door mijn haren, zeg maar, dat ik aan het nadenken was over die wind en over stormen. Stormen in de wereld. Soms hebben we het wel eens over dat de wereld in brand staat. Het is maar net hoe je dat noemt of dat je zegt van, oh, wat stormt er toch in de wereld. Maar soms heb ik dat ook om me heen. Van de week sprak ik weer iemand dat ik denk, als je er een boek over zou schrijven, dan zou volgens mij de uitgever zeggen, nou, dit is zo'n ongeloofwaardig verhaal, want zoveel kan één mens niet meemaken. En dat ik denk, het lijkt wel alsof iemand zoveel stormen meemaakt en alsof die ene golf maar over de andere heen komt, zeg maar. Nou, daar was ik een beetje over aan het nadenken en toen moest ik terugdenken aan een podcast die ik een keertje luisterde. Met allerlei gebeden daarin en allerlei bijbelteksten. En toen bad daar iemand zoiets als, Heer, u kon eenmaal de storm op het meer van Galilea stillen, doe dat ook nu weer. En soms helpt zo'n gebed van iemand anders en ik werd er opeens weer rustig van. Nou, vandaag wil ik het hebben over dat bijbelgedeelte uit Marcus, hoe Jezus ooit die storm stilde, in de hoop dat je daar nu ook weer iets van ervaart. In wat voor storm je ook zit. Of misschien wel helemaal niet, kabbelt dat lekker. Maar dan herken je misschien wel dat er vroeg of laat stormen in je leven zijn. Of je herkent het bij anderen. Of wat voor stormen er ook kunnen zijn in je eigen leven. Of gedoe in de kerk of waar dan ook. Hopelijk helpt zo'n bijbelgedeelte dan weer om onder de indruk te zijn van de rust die Jezus wil geven. Het staat in 3 evangeliën. Maar ik lees het vanmorgen uit Marcus. En ik heb voor Marcus gekozen omdat ik die soms zo lekker dramatisch vind. En hier ook, ik denk dat je zo meteen zult horen wat ik daarmee bedoel. Als je kerkelijk bent opgevoed of christelijk bent opgevoed, dan denk ik dat je dit verhaal kent. Heb je al heel vaak gehoord, kleuterschool, basisschool, later. Als je wat minder lang meegaat, is het misschien een nieuw verhaal. Maar ik weet niet of je het herkent dat wat voor bekend verhaal het ook is, dat elke keer als je dat dan hoort in een ander seizoen in je leven, dat er weer een ander woord zomaar kan uitspringen. Dat op het ene moment dan is dit woord voor jou bedoeld en op een ander moment weer iets anders. Dus probeer even te bedenken, alsof het voor het eerst is dat je dit bijbelgedeelte hoort, en wat voor woord springt er dan vanmorgen voor jou uit? Dan lees ik je voor uit Marcus 4. En dan begin ik bij vers 35. Aan het eind van de dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen, laten we het meer oversteken. Ze lieten de menigte achter en namen hem mee in de boot waarin hij al zat en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot zodat hij vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen, Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? En toen hij wakker was geworden, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het water, Zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen. En zo eindigt dit stuk. Ik ben wel even benieuwd, welke woorden springen er voor je uit, als je het zo hoort? Noem eens iets. Ongeloof. Overvaren. Oh ja, ik herhaal het even voor de mensen thuis. Ja? In de boot waarin hij al zat. Oh ja, dat die leerlingen roepen, kan het u niet schelen dat wij vergaan? Dus ze gingen er blijkbaar vanuit dat ze zouden vergaan. Ja? Waarom bent u zo angstig? Dat is de reactie van Jezus. Ik hoorde daar nog iets, ja? Er waren meer schepen. Ja. Zwijg. En jij? Geen geloof. Nou, zo zie je maar. Het is een klein inimini stukje. En we halen er nu al allemaal iets anders uit. Het is net wat je opvalt. En het zou best een interessante vraag kunnen zijn. Waardoor valt mij dat nou net op dit moment op? Zegt dat iets over het seizoen in mijn leven? Zegt dat iets waar welke vragen ik heb of waar ik mee bezig ben? Het kan ook zijn dat je denkt, nou, dat zie ik helemaal niet. Maar het kan ook zijn dat je denkt, hé, misschien moet ik daar dan extra alert op zijn, op die woorden. In dit kleine stukje is wel grappig weetje, dat Marcus 3 keer het Griekse woord mega gebruikt. Ja, wij kennen dat woord van een mega-event, een mega-happening, mega-gaaf, mega... bedenk het maar. Mega in de zin van groot. Hè, dus 3 keer noemt hij dat woord mega. En vanmorgen gaan we ze alle 3 langs. Ja, in de hoop dat je weer nieuwe dingen uit zo'n verhaal haalt die je naast je eigen stormen kunt leggen. En het eerste woord is dan die megastorm. Een grote storm, een hevige storm. Een megastorm. En daar kun je allerlei ideeën bij hebben. Je kunt ook gewoon heel nuchter bedenken, ja, hoe ontstond zo'n storm? Ik ben een paar jaar geleden een keer, ging ik met een vriendin van mij de Jesus Trail lopen. In Israël. Dat is van het geboortedorp van Jezus, van Nazareth, loop je helemaal naar beneden, naar het meer van Galilea. Volgens de boekjes was het 80 kilometer, maar af en toe liepen wij verkeerd en ik denk dat we er 100 hebben gelopen. Maar van dat laatste stukje kan ik me vooral herinneren dat die vriendin en ik dan om de beurt naar beneden gingen en dat die vriendin elke keer riep, ja, ik voel me net een klipgeit. Zo steil dat het was. En als het dan zo steil is, kunnen er in 1 keer enorme rukwinden ontstaan. Nou, waarschijnlijk was er zo'n grote storm ontstaan. Gewoon, gewoon natuurverschijnsel. Zo nuchter zou je ernaar kunnen kijken. Je zou er ook op een andere manier naar kunnen kijken. Net zei iemand overvaren. Geen idee waarom jou zo'n woord er dan uit, waarom dat woord er dan uitspringt. Maar het kan zomaar zijn dat het iets zegt over jouzelf. Dat je denkt, ja, ik sta ook een soort op een kruispunt. Of ik ben ook een soort van het ene punt naar het andere punt aan het overvaren. Ik ben onderweg ergens naartoe. Misschien zelfs wel naar een missie. Want als je het verhaal verder zou lezen, gebeuren er hele heftige dingen over demonen die worden uitgedreven en zo. Dus die leerlingen die zijn onderweg naar een mooie missie. Maar ondertussen komen ze op, zitten ze in een grote storm. En zo kan het zomaar bij jou zijn, als jij van het ene moment zeg maar naar het andere moment overvaart, dat je ook denkt van ja, maar ik ben toch onderweg naar een mooie missie. Je kunt zomaar afgeleid worden door zo'n hevige storm. Of, ik denk zelf, maar dat weet ik niet zeker, net zei iemand tegen mij, ja, ik heb gehoord dat je gaat spreken over die stormen, maar wij willen toch helemaal geen stormen? En ik was eigenlijk even dat ik dacht, wat ga ik hier nou weer op zeggen? Omdat ik dacht, oh, dat is interessant. In mijn beleving hebben we allemaal wel stormen. En de een veel groter dan de ander natuurlijk. De een veel heftiger dan de ander. Maar ik denk dat als ik het aan jou zou vragen, dat er altijd wel iets gebeurt wat je lastig vindt. Of zelfs als je leven aardig smooth verloopt, dat het zo kan stormen in je hoofd en in je gedachten. Dat je denkt, oh, ik krijg mijn hoofd maar niet tot rust. Dus je kunt allerlei stormen hebben. Nou, de Rembrandt, die heeft een keer een schilderij gemaakt over die storm op het meer. En hier zou ik eenzelfde vraag kunnen stellen. Dat ik net vroeg van welk woord springt eruit. Dat ik hier zou kunnen zeggen, ja, wat zie je? Wat er uitspringt. Waarschijnlijk wordt je aandacht ergens naartoe getrokken. En vind je het zelf weer heel logisch, maar als ik reacties vraag, zegt iedereen weer wat anders. Dus laten we dat eens even doen. Waar wordt je aandacht naartoe getrokken? Wat valt je op? Blauwe lucht? De lichtval? De angst? Mannen in actie? Mannetje in de mast? Ja? Gezicht in het midden van het schip? Ja. Recht onder de mast. Nou, je hebt oogcontact. En weet je ook wie dat is? Nee? Oké, ga ik zo vertellen. Nog andere reacties? Iets wat je opvalt? Oh ja, het verbaast je dat die zeilen uitslaan. Nou, ik had pas met iemand hierover. Oh ja, iemand die altijd in de scheepvaart had gezeten. En die zei nou, van dat schilderij van Rembrandt klopt niks hoor. Hij heeft het helemaal niet begrepen. Maar ik begrijp er ook niks van. Ik vind het gewoon een mooi plaatje. Dus vraag mij ook niet hoe dat kan. Nog andere dingen die opvallen? Ja? Die golven die er overheen slaan. Het is maar net wat je ziet natuurlijk. Ik denk, oh wat heerlijk dat je aandacht gewoon naar die blauwe lucht wordt getrokken. Heerlijk. Misschien zegt dat ook geen idee, hè? Ik vul het lekker in. Iets over de manier waarop je in het leven staat. Dat wat je ook overkomt, dat je denkt, nou ik zie altijd nog blauwe lucht. Terwijl iemand anders heel erg gefocust is en als mannetje in de mast klimt om te denken, ja maar ik raak de controle kwijt, ik raak de grip kwijt, ik moet iets doen. Hè, de angst in mijn ogen te zien en een ander die kijkt gewoon, die kijkt jou aan. André, wil jij even op enter klikken? Ik denk dat je dat mannetje bedoelde. Is dat ook zo? Nee? Oh. Ah. Want ik wilde even de aandacht op dit mannetje richten. Weet iemand wie dit is? Dit is Rembrandt zelf. Hij heeft zichzelf erin getekend. Alsof hij tegen jou en mij wil zeggen, ja, jij en ik kunnen ook in een storm terechtkomen in ons leven. En wat doe jij dan? Hoe reageer jij? En ik denk dat dat wel een beetje de hamvraag is. Hoe reageer jij? Net zei iemand, nou, mij valt die aanname op van de leerlingen, dat ze er dus vanuit gaan dat ze vergaan. Ja, zo zou je het inderdaad kunnen zien. Ze hadden ook kunnen denken, ja, Jezus is bij ons. Nou ja, met Jezus in de boot, wat kan er nou misgaan? He, met Jezus in de boot komt alles goed. Was ook een aanname. Maar ze denken dat ze vergaan. En ze roepen hem dan, en dat vind ik dat dramatische, zeg maar, wat Marcus beschrijft, van meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Als jij nou denkt aan iets in je leven waar je het moeilijk mee hebt, of waar je van baalt, of wat je rot vindt, of wat dan ook. Bid jij dan ook zoiets tegen Jezus? Dat je zegt, meester, kan het u niet schelen wat wij hier meemaken? Meester, kan het u niet schelen dat ik dit meemaak? Meester, kan het u niet schelen dat er iemand ziek is? Meester, kan het u niet schelen dat ik, weet ik het, in een rottige financiële situatie zit? Kan het u niet schelen dat die en die ruzie hebben? Kan het u niet schelen dat die met elkaar in de clinch liggen? Kan het u niet schelen dat... Misschien zijn er nu wel mensen die zeggen, nou maar wacht eventjes, zo ga je niet met God om. Zo ga je niet met Jezus om. Wat brutaal, wat oneerbiedig, wat ongepast. Zelf dacht ik dat in eerste instantie eigenlijk ook wel een beetje. Maar even kijken, wie zegt inderdaad van, nou dat vind ik een beetje ongepast wel. Ja? Nee, dat zeg ik niet. En wie zegt, nou ik vind het eigenlijk juist wel mooi. Zo lekker vrijmoedig. Ja? Ik herken eigenlijk allebei wel. Dat ik aan de ene kant denk van, ja hallo, hij is waardig, zingen we. Hij is koning Jezus, hebben we net via jouw kleinzoon gehoord. Ja, en dan spreek je hem zo aan. Van, kan het u niet schelen? Maar ergens voel ik ook wel mee met al die handen, dat ik het zo heerlijk vrijmoedig vind. Dat je denkt, ja als er iemand is bij wie je gewoon eerlijk kunt zijn, is het wel bij Jezus. Hij weet toch al wel wat er in je hart leeft. Nou, roep het dan maar uit. En ja, het is een aanname. Want eigenlijk hoef je als leerling van Jezus niet bang te zijn op deze manier. Maar ja, ook al weet je dat met je ratio, kan het zo heerlijk bevrijdend zijn om het uit te roepen naar hem. Kan het u niet schelen dat wij vergaan? Red mij. Nou, dit was naar aanleiding van dat eerste woord van mega en als een soort intermezzo gaan we naar een lied luisteren. Of als je hem kent, zing hem gerust mee. Maar dat verwoordt dat gevoel van, oh, kan het u niet schelen, doet u niks. He, want met je ratio kun je denken, ja weet je, ik hoef echt niet bang te zijn. Het is een aanname dat hij niks doet. Maar soms kan het zo bevrijdend zijn om eerlijk die gevoelens al zingend naar hem te uiten. Dus vandaar het lied Stilte in de Storm.
Dat ik zo bezwijk. Waar bent u in de storm? Waar bent u in de storm? Dag en nacht, nacht en dag slaan de golven door. Dag en nacht word ik steeds heen en weer gegooid. Het voelt alsof ik zink. Kan het iets schelen, Heer? Red mij, God, red mij. Red mij, God, red mij. Red mij, God, red mij. Red mij en breng mij. Huf, hier in het water. Breng mij op adem. Kom ontmoet mij hier en laat uw stem de wind bedaren. Mijn koers bepalen. Kom en wees de stilte in mijn storm. Oceaan overweldigt donker mij. Wat ik ook doe, ik ben bang voor mijn eigen pijn. Waar bent u in de storm? Waar bent u in de storm? Zwarte wolken pakken onder mijn hoofd. En de donder slaat in mijn klein geloof. Kan ik dit nog wel aan? Kan ik niet beter gaan? Red mij, God, red mij. Red mij, God, red mij. Red mij, God, red mij. Ben mij en breng mij. Dus hier in het water. Breng mij op adem. Kom ontmoet mij hier en laat uw stem de wind bedaren. Mijn koers bepalen. Kom en wees de stilte in mijn we'll be right back. midden in het water. Breng mij op adem. Kom, ontmoet mij hier en laat uw stem de wind bedaren. Mijn koers bepalen. Kom, het wees de stilte in mijn storm.
Dankjewel. Als je hem nog eens op Spotify wilt opzoeken, het is een lied van Reijer. R-E, Griekse I-E-R. Reijer. Nou, sluit er heel mooi bij aan, vind ik. He, met die vrijmoedige woorden. Kan het u niet schelen dat we vergaan? Kan het u niet schelen dat ik verga? Soms kun je dat gevoel hebben dat die golven over je heen komen. En misschien ken je dat tegeltje van vroeger ook nog wel. Zeker de senioren in ons midden, die weten misschien aan welk tegeltje er komt. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En als kind of als tiener denk je, waar gaat dit over? Nou, ik denk dat het over gaat, dat er op dat bordje staat, joh, ja, er gebeuren allemaal rotdingen in je leven. Dat gebeurt altijd. Maar als je eenmaal naar die overkant komt, in de hemel, nou, reken er maar op. Dan ben je het weer vergeten en dan komt het allemaal goed. Ergens vind ik dat een heel nuchter tegeltje. Zo van, ja, zo werkt het nou eenmaal. We hebben allemaal die stormen. En hoe reageer je dan? Reageer je naar Jezus in al je wanhoop, terwijl je denkt dat hij niks doet, hè? Want hij ligt gewoon te slapen. En het grappige aan het begin, toen ik vroeg welk woord springt eruit, was er volgens mij niemand die dat woord slapen zei. Of ik ben het vergeten, of ik heb het niet gehoord. Of jij dacht, nou weet je, laat het, ik ga mijn hand niet opsteken. Maar dat valt mij ook wel op in het verhaal. Dat die leerlingen van Jezus, dat waren professionals. Die hadden ervaringen met zulke stormen. En toch roepen zelfs zij, kan het u niet schelen. Ik bedoel, als ik in een vliegtuig zit en een of andere stewardess komt paniekerig rond, dan denk ik, nou, als die stewardess het ook niet meer weet. Dus die professionals die roepen het uit en hij ligt te slapen. Ergens zou je kunnen denken, oh, wat prachtig, wat heerlijk, wat fantastisch als je dat ook kunt. Dat je in alle rust kunt denken, weet je, het komt goed. Er is bekend van een van de pausen, paus Johannes de 23e, en even afgezien wat je ook allemaal van de paus vindt, maar het is iemand met een ongelooflijk grote verantwoordelijkheid voor de kerk. Ik zou dan elke keer wakker liggen, elke keer als er weer iets zou spelen in die kerk. Maar van hem is bekend dat hij 's avonds dan bad, Heer, ik ga slapen. Het is uw kerk. En wie weet helpt zo'n zinnetje je om 's avonds, als je niet kunt slapen of als je 's nachts ligt te woelen en te draaien, dat je denkt, ik ga slapen, het is uw kerk. Ik ga slapen, het is uw, en dan vul je eigen situatie in. Als er gedoe is met een van je kinderen, of Heer, ik ga slapen, het is uw kind. En natuurlijk snap ik ook wel dat het niet altijd werkt. Bij mezelf ook niet. Als ik dan wakker lig. En toch denk ik, het is een keuze om erop te vertrouwen. Heer, ik hoef niet bang te zijn. Ik ben het wel. Maar ik hoef niet bang te zijn. En ik mag het aan u overgeven. Want ik geloof, u bent erbij. En geef me die rust. En dat is het tweede megawoord. En dat tweede megawoord is een mega stilte die Jezus bewerkstelligt. He, Jezus lag te slapen. Ze zeggen tegen hem, kan het u niet schelen. Hij wordt wakker. En hij bestraft. Dat viel ook net iemand op en hij zegt, zwijg. En dat water wordt stil en die wind gaat liggen. En hier zien we een mega wonder dat Jezus als het ware aangeeft. Joh, als ik erbij ben, het kan lijken dat ik slaap. Maar als ik bij je ben, ik kan een bovennatuurlijke rust en vrede aan jou geven. Jij hoeft niet in paniek te raken. Maar ja. Wij kennen het verhaal, je weet hoe het afloopt en dat je denkt, ja, maar ja, daar heeft Jezus het wel op een bovennatuurlijke manier opgelost. Maar wat als dat in mijn leven niet gebeurt en ik moet wachten tot mijn scheepje aan de overzijde in de hemel met een behouden aankomst aankomt? Weet je, ik vind dat ook lastige vragen. Ik sprak pas iemand en die had aan het graf van een jongere gestaan. En hij zei, we snappen er helemaal niks van. En toch, we ervaren, God is erbij. Hij is erbij. Hij is erbij. En hij bleef het maar herhalen. Hij is erbij. En toen dacht ik, hoe mooi dat je niet alleen stilte na de storm ervaart, maar ook een stilte in de storm. En ergens die bovennatuurlijke vrede ervaart, waar Paulus later over schrijft in Filippenzen 4, dat je die ook midden in de storm op een of andere manier kunt ervaren en alleen maar kunt denken, ja, ik snap er niks van. Maar ik ervaar, Jezus is erbij. En zelfs als je het niet ervaart, herinner er dan elkaar eraan. Of zelfs als je het niet ervaart, vraag aan iemand anders van, joh, ik ervaar het niet, wil jij even voor me bidden? Dus dat tweede woord. En kun je het derde woord raden? Ja dus, want hij staat er al. Ja, ik schrok. Heel klein beetje maar hoor. Het derde woord is een mega schrik. Want wat staat er dan, zegt Marcus? Ze werden door een grote schrik bevangen. Die leerlingen die hadden de aanname gedaan, om jouw woord maar even te citeren. Ze hadden de aanname gedaan, wij gaan vergaan. Wij zullen vergaan. Maar Jezus doet een mega wonder door die mega stilte te geven. En die leerlingen denken, wat maken wij hiermee? En ze schrikken ervan en zijn vol ontzag en zeggen, wie is hij toch? Wie is toch diegene die zelfs, voor wie zelfs de wind en het water gehoorzamen? En zo eindigt het verhaal, want dan bij het volgende hoofdstuk gaan ze gewoon, gaat het hele verhaal weer verder. Het eindigt heel open met een vraag, wie is hij toch? En dat ze bevangen zijn door schrik en vol ontzag en denken, ja, wie is hij toch? Het is alsof Jezus hier wil laten zien wat er bijvoorbeeld al in Psalm 107 staat. Daar staat, zij riepen in hun angst tot de Heer. Hij bracht de storm tot zwijgen, de golven gingen liggen. Alsof Jezus elke keer weer, doordat die leerlingen met hem op pad zijn, iets van zichzelf laat zien en zegt, ja, dit ben ik. Ik ben de Heer, ik ben koning Jezus. En elke keer weer mag je iets meer ontdekken van wie ik ben. En ergens vind ik dat wel mooi, want je kunt je natuurlijk identificeren met die slapende Jezus, met die leerlingen die roepen, maar ook hier, wie is hij toch? Zelf probeer ik al 25 jaar achter Jezus aan te gaan. En er zijn nog steeds heel veel momenten dat ik denk, Heer, ik weet nog zo ongelooflijk weinig van u en wat u allemaal wilt en wat u allemaal vindt en welke keuzes ik moet maken. Maar ik wil vol ontzag steeds meer zien wie u bent. En steeds achter hem aangaan. Enerzijds vind ik het lastig en aan de andere kant heerlijk dat er nog zoveel te ontdekken valt. En zo mogen jij en ik ook elke keer weer achter hem aan. En als je de hele Marcus-evangelie doorleest, gaan ze steeds meer zien wie Jezus is. Koning. Redder, Messias, degene die aan het kruis voor hen sterft, degene die weer opstaat. En nog even, grappig detail, mag ik nog één keer het plaatje van Rembrandt? Ja, daar hebben we hem. Het is maar net wat je opvalt. Het had ook nog kunnen zijn dat iemand had geroepen, mij valt het kruis op. Alsof hij er een kruis in verborgen heeft. En bij Marcus lijkt het alsof hij er nog een ander woord in heeft gestopt. Namelijk, Jezus werd wakker. En datzelfde woord, dat zie je bij de opstanding van Jezus. Hij werd wakker, hij stond weer op. Alsof je in dit ene verhaal het hele evangelie voorbij hoort komen. Dat Jezus degene is die je steeds beter mag leren kennen. Die de stormen stilt, ook in jouw leven, ook in jouw familie. Ook in... En zelfs als hij dat niet doet, dat hij je die innerlijke rust wil geven. En zeg je, ja, ik snap er helemaal niks van. Maar hij is erbij. Hij is degene die gestorven is en weer opgestaan is en alle macht heeft. Laten we een moment stil zijn, dat tot ons door laten dringen. En dan sluit ik daarna af. Dus laat een moment stil zijn en je angsten, je zorgen of je schrik of verbazing en verwondering uitspreken naar hem. Jezus, wie bent u toch? Dat u werkelijk waar alle macht hebt. Alle macht om het water in één keer stil te laten worden. Dat is al een wonder op zich. Dat u alle macht had om die storm het zwijgen op te leggen. Dat u alle macht had, als we de evangelie verder lezen, om te sterven aan een kruis en om op te staan. En om te laten zien dat u regeert over alle duisternis. En we staan er met verbazing elke keer weer naar te kijken. En we zitten er naar te luisteren. En dat we denken, ergens kunnen we niet beseffen hoe groot u bent. En we bidden dat we elke keer weer iets ontdekken van uw grote liefde. Uw macht, uw trouw, uw kracht, uw wijsheid, uw eenheid, uw liefde, uw aanvaarding. Heer, als wij soms denken dat we vergaan, help ons dan om het uit te roepen naar u in alle eerlijkheid. En om te zeggen, Heer, hier is de situatie. Doe iets, het lijkt alsof u niks doet. Sta op. Heer, leer ons elke keer weer op u te vertrouwen. Ook als wij de controle en de grip kwijt zien te raken. Lijken te raken. Dat bidden we voor ons eigen leven, voor onze eigen gedachten. Dat bidden we voor onze kerk. Dat bidden we voor de kerken in onze stad. Dat bidden we voor de kerken in ons land. Protestanten, katholieken, evangelische. Dat bidden we voor de wereldwijde kerk, voor uw vrede. En we bidden dat zoals u eens de storm op het meer van Galilea stilde, dat u ook nu opnieuw rust brengt in Israël en Gaza. Heer, we bidden, laat uw kracht zien, laat uw macht zien. Op al die plekken waar geen vrede is. Heer, zo bidden we. Dat u regeert. We weten dat u koning Jezus bent. En we bidden dat we het elke keer weer mogen zien. En dat we onderweg zijn naar het moment dat we bij u mogen aankomen. En dat we een eeuwigheid de tijd hebben om u te aanbidden als onze koning. Jezus Christus. Amen.